Ja, ik zou dus nog wat vertellen over de olijf. Er valt verder niet zoveel over te vertellen, want het is een heel duidelijk en beperkt beeld wat spreekt over het tot stand komen van nieuw leven, van een nieuwe schepping. Maar het belangrijke bij de olijfboom is dus dat hij olie voorbrengt. Olie die we in de Bijbel tegenkomen, uitdrukkelijk als een beeld van de Heilige Geest. Er bestaat niet eens verschil van mening over. Dat is een bijna vanzelfsprekende zaak. Dat neemt niet weg dat deze olijfolie inderdaad voor een heleboel verschillende doeleinden gebruikt wordt. In de eerste plaats is het natuurlijk bestemd voor de consumptie. Als spijsolie wordt het dan genoemd. Er zijn verschillende soorten van, afhankelijk van de wijze van bereiding. Hoe dat precies gaat weet ik ook, dat kan ik allemaal nooit onthouden, die kleine verschillen allemaal. Maar het heeft nog verschillende namen ook dan. Afhankelijk van hoe het tot stand gebracht is. Maar je hebt dus speciale edele soorten en dan ook weer wat goedkopere soorten. En die worden dan onderling weer gemengd en verdund. En kortom, het is net handel, weet je wel. Ja, dat soort dingen. En de wijze waarop het gezeefd is enzovoort. En onder welke druk het geperst is. Want het schijnt voor de smaak ook nog weer verschillend te zijn. Maar in ieder geval, ik heb me laten vertellen dat ze in Spanje dat spul, die olijfolie, overal doorheen gooien zo'n beetje, door al het eten. En dat schijnt bijzonder laxerend te werken. Als je daar behoefte aan hebt, kan het goed zijn natuurlijk. Maar goed, het is dus voor de consumptie bestemd in ieder geval. En daar is het van edel tot betrekkelijk onedel, komt op alle niveaus voor. En in verband daarmee wordt het ook gebruikt in conserven. Wij kennen het hoofdzakelijk in de visconserven. Maar het wordt voor conserven gebruikt om een heel duidelijke reden. Want de olijfboom was toch een beeld van eeuwig leven. Van de eeuwige. Van de opgewekte Christus, van eeuwig leven. Dus olijfolie moet daarom wel geschikt zijn voor het conserveren van anders bedervende zaken. Zoals de sardientjes. Die worden gewoon gelegd in de olijfolie en dan verrotten ze niet. Dan worden ze bewaard, beschermd, geconserveerd. En dan zie je het, dat die boom heeft dan een regeneratief vermogen. Kan zichzelf dus in stand houden. Maar de vrucht van die boom die houdt weer andere dingen in stand. Zodat het principe gewoon door blijft werken. Kijk, technisch zijn het twee totaal verschillende zaken natuurlijk. De ene kant de manier waarop de boom in stand gehouden wordt. En het andere is gewoon de werking van de vrucht van die boom. Het zijn twee verschillende dingen. Maar het komt op hetzelfde neer. Het gaat namelijk om het in stand houden, het bewaren der dingen. Het vereeuwigen, het conserveren der dingen. Daarmee samenhangt ook nog een ander gebruik van de olijfolie. Dat is namelijk dat het gewoon gebruikt wordt als zalf. Dat wil zeggen dat wonden ermee ingesmeerd worden. Want je hebt dan verschillende soorten olijfolie, maar in de normale, meest natuurlijke vorm is het zo dat het bij een graad of 10, en zeker als het kouder wordt, gewoon zalf is. Stroperig, dat wil zeggen makkelijker te smeren dan te gieten. En vandaar dat het heel goed gebruikt kan worden als zalf. En dat wonden ermee ingesmeerd worden. En we vinden dat ook in de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Die olie gebruikt dus om wonden te verzorgen. En dus te beschermen. Om wonden af te dekken zodat er geen vuil in komt of zo. Dat is een genezende werking. Dus ook weer diezelfde conserverende werking. En er is nog een andere toepassing van de olijfolie. Dat is namelijk dat er zeep van gemaakt wordt. Het wordt gebruikt in de zeepproductie. Het zijn wel niet de beste soorten die daarvoor gebruikt worden, uiteraard. Hè? Maar het wordt toegepast in de fabricage van zeep. Ik denk dat, hoe heet dat spul ook weer? Palmolive, of hoe je dat maar uitspreekt. Hè? Daar ben ik nog steeds niet achter. Maar daar zal dus wel olijfolie in zitten. Denk ik, hè. Maar in ieder geval, het wordt gebruikt voor de zeeproductie. En dan heb ik nog een hele belangrijke vergeten in het hele verhaal. En dat is ook een heel, heel erg bijbelse toepassing. Dat is namelijk dat het gebruikt wordt om te stoken. Dat wil zeggen, het wordt gebruikt in lampen. Die dus zowel warmte als licht afgeven. En dan ben ik er nog niet. Want een lamp die je stookt met olijfolie geeft niet alleen warmte en licht, maar bovendien ook nog reuk. En tot vandaag de dag wordt het ook hier in Nederland verkocht. Om een bepaalde reuk te verspreiden, hè? In speciale daartoe bestemde olielampen. Ja, sommigen vinden dat het stinkt, maar dat vind ik van wierook ook. De anderen noemen het een lieflijke reuk, om met de Statenvertaling te spreken. Het is maar waar je van houdt natuurlijk. Maar het punt is dat al deze toepassingen, hoe verschillend ze dan ook misschien mogen zijn, dat ze kunnen samengevat worden, omdat het allemaal gaat om een uitbeelding van de werking van de Heilige Geest. Namelijk in de eerste plaats het voedsel wat de Heilige Geest geeft. U weet waarschijnlijk dat voedsel in geestelijke zin is het woord van God. En van het woord van God wordt gezegd dat het door de Geest Gods is voortgebracht. En door de Geest is ingeblazen. Dat wil zeggen dat de Geest als de Heilige Geest aangewezen wordt als bron van het geestelijk voedsel wat wij hebben ontvangen. Dus tot onderhoud van ons geestelijk leven. Verder is het zo dat olie gebruikt wordt voor het conserveren van de dingen. Dat wil zeggen dat het bewaart, en dat is ook wat de Heilige Geest doet. Het bewaart de dingen, het vereeuwigt de dingen. Het brengt vrucht voort voor de eeuwigheid. Verder is het zo dat gebruikt wordt om wonden te verzorgen, want dat is ook wat de Heilige Geest doet. Het heelt namelijk wonden, het geneest. Het brengt genezing. Het is eigenlijk het enige geneesmiddel wat ik ken. Dat is de Heilige Geest immers. Die de meest diepe wonden kan genezen, uiteraard, en dat met het zicht op de eeuwigheid. En verder worden gebruikt in de zeepbereiding, nou, dat de Heilige Geest reinigt, het lijkt me duidelijk genoeg. De schrift zegt dat het woord van God reinigt, en dat de mens gereinigd wordt door het bad des waters des woords, maar het woord is inderdaad geest, en is voortgebracht door de geest. En wanneer wij gereinigd moeten worden, wel, dat kan alleen door het woord van God. Sommigen denken dat het ook anders kan. Maar daar hebben we het maar niet over. De schrift zegt dat we gereinigd worden door het woord. En dat is het enige wat een reinigende werking heeft. En hoe dan ook, dat woord is Christus. En hij is degene die ons reinigt. Dus, een reinigende werking. En verder geeft die geest licht. Eenvoudig omdat ook het woord van God licht geeft. En al wat openbaar maakt is licht, zegt de schrift. Maar dat licht der wereld is in principe Christus zelf, de Heer zelf. En daarom is het de Geest die licht geeft en die de dingen openbaar maakt. En tegelijkertijd met dat gebeurt, wordt er ook uiteraard warmte geproduceerd. Warmte wat nodig is in principe voor het instand houden van leven. Warmte is nodig om welk chemisch proces dan ook op gang te houden. Dat wil zeggen, leven is afhankelijk van warmte. Als er geen warmte is, is er geen leven. Dingen hangen samen. En vandaar dat wij op school moesten leren dat wij hier op aarde bestaan en leven dankzij de warmte die de zon geeft. Nou ja, ongeveer is dat wel waar natuurlijk. Maar het is natuurlijk zo dat wij leven door de energie die van God uitgaat, waarvan de zon een beeld is. Uiteraard. En toen moest ik ook bij diezelfde juffrouw moest ik ook nog leren dat die oude Egyptenaren dachten dat de zon God was. Hè? En wat waren die Egyptenaren toch dom? Maar wij leven zoveel duizend jaar later, wij zijn dan zogenaamd zoveel wijzer, hè? Dat dacht je ook nog dat het waar was, hè? Dat is natuurlijk niet waar, die Egyptenaren wisten ook best dat de zon een uitbeelding was van God zelf, die warmte en leven geeft en die de dingen doet groeien en bloeien. Groeien en bloeien hoort bij elkaar, hè? Ja. Dus warmte is ook dat wat de geest voortbrengt en dat is wat het leven onderhoudt. En het gaat ook om licht wat die geest voortbrengt. En bovendien gaat het om reuk. Want reuk heeft te maken met geestelijke dingen. Het ruiken van bepaalde dingen heeft te maken met het waarnemen van geestelijke dingen. Dingen die niet zienlijk zijn en ook ontastbaar zijn, maar die wel degelijk aanwezig zijn. En die ruiken we. Dat heeft te maken met geestelijke dingen. Soms heb ik wel eens gedacht dat mensen dat een beetje helderziend waren of zo, een beetje een goede intuïtie hadden. Later bleek dat ze alleen maar een goede neus hadden. En wij gebruiken de uitdrukking een goede neus hebben zelfs voor intuïtie, hè? En ik gebruik het ook wel eens, hè? Ruiken. Ik zeg wel eens, je moet ruiken dat een bepaalde Bijbeltekst verkeerd vertaald is. Dat moet je weten, moet je merken. Je moet merken als je dingen leest die niet kunnen. En dat heb je op den duur nodig, dat is een zintuig wat je dan ontwikkelt. Dat heb je nodig bij de bestudering van de Bijbel. Dat je even dingen struikelt en zegt, nou van wat daar nou staat, hè, dat kan vast niet kloppen. En dan wordt het meteen gegrepen naar concordanties en woordenboeken en hoe het maar heten mag allemaal, grondteksten. Hè. En soms naar de telefoon, dat kan heel goed. Hè. Maar zo werkt het. Dan moet je ruiken, zeg ik dan. Het gaat om geestelijke dingen waarnemen. En daarom zegt Paulus van zichzelf dat hij een lieflijke reuk van Christus is. Dat de mensen aan hem Christus kunnen ruiken. Het gaat uiteraard om de geestelijke dingen die door Paulus voortgebracht worden, namelijk de kennis van Christus, dat zegt hij daar ook in 2 Korinthe 2. En het gaat om het waarnemen dus van geestelijke dingen, het ruiken. En dat speelde ook een rol in het Oude Testament, in de tempeldienst, de tabernakeldienst, waar in de tabernakel of in de tempel immers die gouden kandelaar stond, die gestookt werd van, nou ja, laten we maar zeggen, olijfolie. Maar het is niet helemaal goed, want die olijfolie werd nog met het een en ander vermengd. Het was een speciaal recept. Er kwam wat meer aan te pas dan alleen olijfolie. Maar het was dus wel in hoofdzaak olijfolie. Die zorgde voor de warmte, het licht, maar met name ook de reuk die in de tempel en in de tabernakel voorkwam. En daarvan wordt ook gezegd dat men het niet mocht namaken, dat recept, om daaraan te ruiken, want het ging dus wel degelijk over reuk, hè. Mocht men niet namaken om aan te ruiken, want als je dat deed, dan moest je gedood worden. En het advies wat ik u geef is dus, ruik er maar aan, dan verlies je het leven. Maar wie gestorven is, die is gerechtvaardigd van de zonde en vrij van de wet en ontvangt nieuw leven in Christus. En dat is waar die olie een beeld van is uiteraard. Wij ruiken daaraan, want wij hebben deel aan dat nieuwe leven. Nemen we in ons op. God blaast in ons zijn geest. En dus zijn reuk, zijn lucht, om het dan maar zo te zeggen. Hè? We krijgen daar deel aan. Maar juist daardoor ontvangen wij eeuwig leven en verliezen wij het oude. Nou, dat is wat ik hierover wilde zeggen. En om het programma gestand te doen, zeg ik, zijn er misschien mensen die de enige dringende vragen te stellen hebben? Dan kan dat nu gebeuren. Wat een vragen, zeg. Ontzettend.
De eerste schaap over de dam is.
De eerste schaap over de dam, ja.
Ja, dat komt wel meer.
Ja,
dat
is
een schaap. Er zijn geen mensen met vragen hier, zie je wel. Ja, dan ga ik maar gewoon even nog door, hè. Denk ik. Goed, nou, Ja, Sian. Ik dacht wel Sian, natuurlijk. Ja. En niet dat ik weet. Ja, dat is waar. Je hebt zwarte olijven, ja. Er is verschil tussen groen en zwart, ja. Ja, het enige verschil is de kleur, ja, inderdaad. Dat weet ik verder niet. Ik weet alleen dat de olijven zijn groen als ze vers van de boom komen en worden ook wel zo gegeten. Maar ter plekke. Want het geldt hetzelfde als wat voor de vijgen geldt. Ze worden gedroogd of geconserveerd, maar dan worden ze altijd donker. Dan verkleuren ze en gewoonlijk naar zwart toe. Dat wil zeggen dat ze alle kleuren verliezen. Jawel, maar ik weet er alleen niks bijzonders over te vertellen, over de bloemen van de olijf. Niemand meer? Echt niet? Ja, zie je.
Ik vraag me toch iets af, je had het over die stenen.
Ja. Dat zou best kunnen, dat zou ik niet zomaar kunnen beantwoorden, maar het is de moeite waard om dat eens uit te zoeken. Of kristal en Christus iets met elkaar te maken heeft. Dat zou best wel kunnen, maar dat weet ik echt niet. Nou, dan ga ik verder naar, dat we anders sluiten, naar een ander soort kristal. Ja, je kunt overal aanhaken. En nu denk ik even aan kristalsuiker. Dat zijn ook kristallen, hè? Wij gebruiken suiker. Maar de van ouds bekende zoetmeel, natuurlijke zoetmeel, was niet suiker, maar was honing. En dat is de zevende vrucht uit Deuteronomium 8. 8 vers 8, hè? Makkelijk, hè? Ja, de zevende vrucht, de zevende laatste vrucht daarin is honing. En honing is van oorsprong het zoetmiddel bij uitstek. Honing is namelijk een moeilijke woord, moet je opschrijven, dat is interessant. een oververzadigde suikeroplossing. Hetgeen betekent dat als je honing zomaar laat staan, dat die suiker uitkristalliseert. Dat ga ik verder niet uitleggen. Maar onder in de pot ontstaat op een gegeven moment gewoon suiker. En als je het lang genoeg laat staan, dan heb je een pot met één grote klont suiker. Wat je daarna moet doen, om het weer vloeibaar te krijgen, dat werkt heel goed, is het verwarmen. Niet te snel en ook niet te heet, anders breekt de pot. Maar voor de honing is dat ook niet goed. Maar je moet het langzaam verwarmen, op temperatuur brengen, zodat die suiker die zich gevormd heeft weer oplost. En dan heb je weer honing en dan kan het er weer maandenlang tegen. Dat is makkelijk genoeg. Hè? Maar het is het natuurlijke zoetmiddel. Het wordt genoemd als zevende, als laatste vrucht. En het heeft daarom van alles te maken met het koninkrijk en met de zevende bedeling, met het Messiaanse Rijk. Gewoonlijk bespreek ik de honing in verband met de zevende bedeling. Hè? De zevende vrucht en de zevende bedeling samen. Maar het is misschien goed om eens te kijken wat de schrift zelf zegt over de honing. Want er staan een paar zeer interessante teksten over in de Bijbel. En daarvoor ga ik naar Spreuken. Dat is maar even om een aanloop te hebben, want via de schrift ben je er zoveel sneller. Hè? Spreuken 16. Vers 24, eigenlijk vers 23 en 24. Er staat in Spreuken 16 vers 23. Het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig en zal op zijn lippen de lering vermeerderen. Dat wil zeggen dat als iemand wijs is, een wijs hart heeft, want wijsheid schuilt hem in het hart, dat is heel gek. Maar in de Bijbel schuilt verstand in het hart, wordt al gezegd, een verstandig hart. Dat komt omdat verstand en wijsheid dus te maken heeft niet met intelligentie, maar met geloof. Velen denken nog dat wijsheid te maken heeft met intelligentie, dat is een misverstand. Want het schuilt hem in geloof. De vreze des Heeren is beginsel der wijsheid. Heeft niks te maken met intelligentie, maar alles met of men bereid is het woord van God te geloven. Als je wijs wil worden, moet je beginnen met geloven. Vandaar het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig. Dat betekent uiteraard dat die wijsheid er door de mond ook weer uitkomt. Dat die mond verstandige dingen spreekt. En vandaar dat het dan ook verder staat. En zal op zijn lippen de lering vermeerderen. Dat wil zeggen dat als iemand verstandig is, dan zal dat tot uitdrukking komen in zijn spreken. En nogmaals, het is gebaseerd op geloof dus. Je kunt dus heel eenvoudig samenvatten, dat is heel kort, dat als iemand gelovig is, dat hij daar ook over zal spreken. Maar goed, dat op zich heeft niks met honing te maken, zult u misschien denken. Maar dat is dan een misverstand, want dan lezen we het volgende vers. Want daar staat, lieflijke redenen zijn een honingraad, zoet voor de ziel en medicijn voor het gebeente. Dat in één adem gesproken wordt dus over wijsheid en over lieflijke redenen en over verstandige redenen, namelijk het spreken van wijsheid door de mond. En dan wordt het ineens in verband gebracht met een honingraad. Het hart eens wijzen maakt zijn mond verstandig en dan staat er lieflijke redenen zijn een honingraad. Dat wil zeggen, dat verstand, dat verstandige hart, dat produceert honingraad. Of eigenlijk een raad met honing. En daarmee is niet verklaard, maar wel geïllustreerd waar honing een beeld van is. Want honing is een beeld van al wat het woord van God produceert. Honing is daarom een beeld van geloof. Maar meer speciaal dus van wijsheid. Want woord produceert van nature wijsheid. En wijsheid hebben we alleen via het woord. Omdat dingen aan ons geopenbaard zijn. En dat gaat uiteraard via het woord. Wijsheid is gebaseerd op woord. Op studie. En vandaar dat honing een beeld is van al wat het woord van God voorbrengt, namelijk geloof, van wijsheid, van hoop en liefde. Alle vruchten van de geest worden voorgesteld in alleen maar honing. Dat wordt bevestigd in nog een paar versen hier in Spreuken, want daar zit ik nou toch. Ga ik even naar Spreuken 24. Spreuken 24 vers
Spreuken 24. Daar staat in vers 13, eet honing, mijn zoon, want hij is goed. En honingzeem is zoet voor uw gehemelte. Is twee keer ongeveer hetzelfde. Namelijk dat honing zoet is en of goed is en zoet is voor het gehemelte. Merkwaardig is trouwens dat hier staat, het is zoet voor het verhemelte. Want wat u misschien wel wist is dat de smaakpapillen voor zoet bevinden zich helemaal niet in het gehemelte, maar bevinden zich in onze tong. Ja, wij proeven zoet met de tong. Ja, dat is wel merkwaardig, maar de Bijbel zegt steeds, is zoet voor het verhemelte. Dat heeft dus namelijk niet eens in de eerste plaats met smaak te maken, maar met het verhemelte heeft wel een aandeel in de smaak, want het herkent namelijk bepaalde substanties. U kent waarschijnlijk de verschijnsel dat bepaalde mensen geen griesmeelpap lusten, dat zit hem gewoon in de klonten. Dat zit hem niet in de smaak, maar dat zit hem in een soort substantie. En dat geldt met meer dingen. Het is ook raar spul in de mond. De smaak is wel goed, maar de substantie deugt niet. En daar speelt het verhemelt een rol in. Want echte smaak zit hem niet in ons verhemelte, maar zit hem in de tong. Maar iedereen weet het, als je een gebit draagt en dus een plaat in je verhemelte hebt, dat het ten koste gaat van de smaak. Dus dat zeggen we. Maar het zit hem alleen in het waarnemen van wat voor spul hebben we eigenlijk in onze mond. Nou, er staat, het is zoet voor het verhemelte. Dat gaat dus niet over zoet in de zin van suiker enzovoort. Maar het gaat om dat het aangenaam is voor het verhemelte. En zoiets heet het verhemelte omdat het een uitbeelding is van de hemel. Het is dat wat boven in de bovenkant van de mond. De tong wordt niet eens genoemd. Het speelt geen rol. Want honing heeft wat te maken met geestelijke dingen en dus met hemelse dingen. En daarom is het zoet voor het verhemelte. En of de tong het ook lekker vindt, dat maakt niet uit. Dat speelt geen rol. Zie? Dus eet honing, mijn zoon, het is zoet voor het verhemeld. En er staat er, zodanig is de kennis der wijsheid voor uw ziel. Dat wil zeggen, wat honing is voor het gehemelte, dat is de kennis der wijsheid voor uw ziel. Waarbij dus de honing vergeleken wordt met kennis der wijsheid. En kennis der wijsheid is precies dat wat het woord van God voortbrengt. En dan staat erbij, als gij ze vindt, zo zal er beloning wezen. En uw verwachting zal niet afgesneden worden. En dat laatste is een beetje moeilijk van toepassing te brengen op honing. Maar in ieder geval wordt er van uitgegaan dat honing gezocht moet worden. Dat het in de natuur gevonden wordt. Dat kan natuurlijk, hè. Bijen leven nou een keer ook wel in het wild. Dat kan. Al komt het weinig voor. Maar dat kan gevonden worden. In de Bijbel zijn er geschiedenissen van, hoor. Ik denk aan de geschiedenis van Saul. Die ergens in het veld een honingraad vond en ervan at. En dat terwijl het hem verboden was. Oh, wat zei ik? Zei ik Saul, want dan ben ik in de war. Maar het was Jonathan. Nee, het was hem verboden door Saul. Hè? Zo zat het, hè? Maar hij had er toch van. En toen werd hij een helderziende. Toen werden zijn ogen verlicht. Hè? Als je honing eet, worden je ogen verlicht. Dan zie je meer dan normaal. En dat heb je met het woord van God. Als je het woord van God kent, zie je meer dan normaal. Ja, ja. Alleen was hij toen des doods schuldig, want zo gaat het altijd. Als je het woord van God kent en gegeten hebt, zie je meer dan normaal. Maar je bent des doods schuldig, want je hoort te sterven. Je hoort voor deze wereld niet te bestaan. Als je deel hebt aan de vrucht van het woord van God, dan word je geacht dood te zijn. Dat is net als het ruiken aan die heilige olie. Dan hoor je dood te gaan. Dat is geen negatieve betekenis, dat is een positieve betekenis. Want daardoor word je vrijgemaakt van de wet en van de zonde en van het oordeel, noem maar op. Nou, dus honing wordt vergeleken met kennis der wijsheid die gezocht moet worden. Maar wie zoekt zal vinden, zegt zelf de spreukendichter, hè? Spreuken 8. Wie mij vroeg zoeken zullen mij vinden. Wijsheid moet je zoeken en wijsheid zal gevonden worden, namelijk in het woord van God. En vandaar dat er staat, en uw verwachting zal niet afgesneden worden. Want wat het woord van God voorbrengt is honing, namelijk in ieder geval ook eeuwig leven. Want de genadegift Gods is het eeuwig leven. Wat het woord van God voorbrengt is eeuwig leven. En het wordt tot op zekere hoogte voorgesteld in het beeld van de honing. Dat wordt nog verderop ook bevestigd, namelijk in Spreuken 25. Bladen nou toch maar even door. Daar staat in vers 16. Hebt gij honing gevonden, eet dat u genoeg is. Opdat gij misschien daarvan niet zat wordt en dien uitspuwt. Want honing eten is best, maar dan wordt hier gezegd, doe het met mate, doe het maar rustig aan. Want uitspuwen, dat kan niet. Ja, het kan wel. Maar dat is natuurlijk, dat is bijna godslasterlijk. Als je de betekenis kent, hè. Want op dat hoge niveau moet je zo'n vers dus lezen, hè. Eet honing, als je het gevonden hebt, wel eet ervan. Maar tot je genoeg hebt en niet te veel, want als je er misselijk van wordt, dat is niet de bedoeling ervan. Dan moet je maar even wachten en dan ga je daarna weer verder. Ik zou zeggen zoveel mogelijk, maar zorg dat je niet misselijk wordt. Dat gebeurt ook. Er zijn mensen die worden er misselijk van. Er zijn mensen die kunnen er niet tegen om onder het gehoor van het woord van God te zitten. Sommigen houden het een uur vol, sommigen twee uur. Maar er zijn er ook nog geen kwartier en dan lopen ze weg. Sommigen lopen na uren weg, dat is het risico. Omdat het te veel is. Dat kan. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, maar goed, het kan voorkomen. Dat is waar hiervoor gewaarschuwd wordt. En verder wordt er hier niks meer van gezegd. Maar dan gaan we verder naar vers 27. Daar wordt erop teruggekomen. In vers 27 van Spreuken 25. Daar staat: veel honing te eten is niet goed. Maar de onderzoeking van de heerlijkheid van zulke dingen is eer. Nou, als je geen weet hebt van typologie, snap je van zo'n vers niks. Dat kan niet. Daar kun je niks van snappen. Maar wat hier staat is dat het eten van de gewone natuurlijke honing niet goed is. Dat wil zeggen, het is niet goed om er veel van te eten, want daar kun je niet tegen. Veel suiker, want het is hoofdzakelijk suiker natuurlijk, hè. Veel suiker kan nooit goed zijn. Maar in ieder geval, veel honing eten is niet goed. Maar wat je dan wel moet doen, is het onderzoeken van de heerlijkheid van zulke dingen. Welke dingen? Nou, honing en zo. Het onderzoeken van de heerlijkheid van de honing, dat is eer. En nou, dat is een woordspeling, omdat de directe betekenis, de meest naïeve betekenis trouwens, is dat het gaat om de onderzoeken van de smaak, van hoe het proeft. Of het ook heerlijk is of niet. Of hoe heerlijk het is. Maar dat is ook niet de betekenis. Het gaat om de veel diepere, dat het gaat om de heerlijkheid die honing heeft in zijn typologische betekenis. Want de grootste heerlijkheid van de honing is niet hoe het smaakt in de mond, maar waar het een uitdrukking van is. En dan is honing bijzonder heerlijk, omdat het de uitdrukking is van dat wat de Heer heeft voortgebracht. Namelijk dat wat het woord van God heeft voortgebracht, namelijk de kennis der wijsheid. Dat is waar hierop gezinspeeld wordt. Wel, verder kennen we natuurlijk allemaal wel, neem ik aan, die schriftplaatsen waar gesproken wordt over dat de profeet het woord van God moest eten. Het boek moest opeten, hè? De rol moest opeten. En in beide gevallen, de beide keren dat het voorkomt, wordt er gezegd dat het zoet was in de mond, zoet als honing, en dat het bitter was in de buik. Dat wil zeggen dat het prima smaakte, dat het zoet was voor het verhemelte. Wanneer we het in verband brengen met de hemelse dingen, dan smaakt het geweldig. Maar wanneer het in de buik komt, en de buik heeft altijd te maken met de oude mens, dan is het bitter in de buik en dat is de term voor dat men er misselijk van wordt. Ja, je kunt natuurlijk zeggen, dan moet je maar geen boekje eten, want dat verwerkt je maag niet. Nee, dat is natuurlijk waar. Maar het punt is dat het woord van God nooit prettig is voor de oude mens. En dat is de reden waarom zoveel mensen bezwaar hebben tegen het woord van God. Omdat het afbrekend werkt op de oude mens. De oude mens wordt er ziek. Zwak, ziek en misselijk van heet dat. Maar dat is precies de bedoeling. Want dat is ook wat Paulus zegt. Die had ook last van zwakheid enzovoorts. Maar de Heer had tot hem gezegd. Mijn genade is uw genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En dat is de negatieve kant van het woord van God. Dat het uitwerkt op het lichaam negatief. Namelijk dat het lichaam er misselijk wordt van wordt. Zwak van wordt. Maar aan de andere kant de positieve uitwerking dat het zoet is voor het verhemelte. En daar gaat het natuurlijk maar om. En daarom zingen we dat liedje altijd. Hè? Gods woord is zoet als honing. Of zingt u dat nooit? Niet op de zonderschool geweest natuurlijk. Nee, ik wel. Gods woord is zoet als honing. Want dat is bekend. Het resultaat van het woord van God is dat het smaakt als honing. Honing is dus suiker. En suiker is over het algemeen overbodig en je wordt er flink dik van. En hoe vreemd het ook klinkt, maar dat is nou precies een beeld van de geestelijke dingen. En van de nieuwe schepping. Het vet worden. Ja. En het vet is voor de vet hebben wij overcompleet. Over mogen wij niet hebben van de dokter en van wie allemaal wel niet. Hè? Dat is allemaal slecht voor de mens. Maar in de Bijbel is het positief. Het is dat wat voor de Heer bestemd. Het speelt bij de offerdieren een speciale, aparte rol. Het is dat wat hierover compleet is. Wat je niet nodig hebt, maar je hebt het wel. Het is een beeld van rijkdom, beeld van zegeningen. En vandaar dat honing daar direct mee in verband gebracht wordt. Je hebt het niet direct nodig, maar het is een lekkernij. Het is een extra. Het is dat wat het leven waard maakt om geleefd te worden. Ja, je mag het vandaag niet zeggen, hè, allemaal. Dat het zo lekker is om eens een keer lekker te eten. Hè. Maar doe maar gerust hoor. Ja, je moet er alleen de Heer voor danken, zegt Paulus, uiteraard. Hè? Voor al die zegeningen die we ontvangen hebben. En verder moet je natuurlijk zorgen dat je lichaam een poosje mee kan, dat wel, hè? Uiteraard. Maar het neemt niet weg dat juist die dingen een beeld zijn van de zegeningen die de Heer ons geeft. En hoe dan ook, een maaltijd in de Bijbel is sowieso een feest, een uitdrukking van gemeenschap. Maaltijden worden gegeten niet omdat er honger is, maar omdat er visite is, omdat er een feestje is, of weet ik veel. Hè? Dan worden gegeten. Dat is in de Bijbel toch zo? Nou. Maar de meest diepe betekenis van de honing schuilt hem namelijk in de oorsprong van de honing. En dat is een onuitputtelijk onderwerp, moet ik zeggen. Want ik heb ook niet het idee dat ik er veel van weet. Maar ik heb het idee dat net alleen de bovenlaag weet. Want er is bovendien zoveel over onbekend. En er wordt zo weinig over gezegd. En wat er over gezegd wordt, is meestal in een totaal verkeerd verband. Want waar het om gaat, is dat deze honing wordt voortgebracht door de bij. En een bij is een heel merkwaardig beest, mag ik wel zeggen. In de eerste plaats is het natuurlijk een insect. Met het bekende beeld van dat die eitjes legt waaruit eerst een larve komt. Die vervolgens weer verpopt moet worden, alvorens daar weer de uiteindelijke insect uitkomt. Dat wil zeggen, wedergeboorte wordt er weer in uitgedrukt natuurlijk. Maar bijen kennen we in twee verschillende vormen, in twee verschillende soorten. We kennen namelijk aan de ene kant de zogenaamde solitaire bijen, bijen die in afzondering leven als enkeling. Maar we kennen ook, en dat komt meer voor, de zogenaamde sociale bijen. Dat zijn namelijk die bijen die... Waar meer bijen bij zijn, hè? Ja, daar komt de uitdrukking vandaan dus, ja. Ik zag twee vliegen vliegen. En er was een bij bij. Ja, de sociale bijen, dat wil zeggen, dat zijn de bijen die lid zijn van de Partij van de Arbeid, hè? Nee hoor, die zijn van de bond, hè? Nee, de sociale bijen zijn bijen die in een gemeenschap, in een staat leven. Dat heet ook zo, een bijenstaat. Dat heb ik niet uitgevonden, maar het is allemaal bestaande terminologie. Een bijenstaat, een bijenvolk wordt het ook wel genoemd. En die bijen die leven, nou laten we zeggen, toch in de zomer in een gemeenschap van pakweg zo'n 50.000 bijen in één kolonie, in één volk. En dat is nogal wat, kan ik u verzekeren. Dat zoemt nogal, hè? Ja. Zoveel bijen bij elkaar in één volk. En het aardige is dat die bijen allemaal weten hoe ze zich gedragen moeten. Dat voor iedereen een bepaalde rol is weggelegd. En dat ze die rol ook inderdaad naar behoren vervullen. Dat moet trouwens ook wel, want als er een van het patroon afwijkt, wordt hij toch terstond opgevreten. Want zo gaat het, hè. Buitenbeentjes, misschien een idee voor dokter Anders J. de UTB, hè. Als iemand zich niet houdt aan het... Aan het schema, dan wordt hij gewoon opgevreten. Dan is dan dat. Dat lost een heleboel problemen op misschien. Maar goed, dat is wat in de bijenkolonie. Het gebeurt in de natuur. He? Men zegt dat het in de natuur allemaal zo mooi gaat. Nou, noem dat maar eens mooi. He? Maar het gaat wel mooi. Maar het mooie van het leven van de bijen zit hem in hun betekenis. Het is fascinerend om het te bestuderen. Al weten weinigen het fijne van. Maar... Het mooie ervan zit hem in de overdrachtelijke betekenis. Het eerste wat ik in ieder geval van de bijen moet vertellen, is de manier hoe ik er ooit opkwam om die bijen te gaan bestuderen. Dat is heel eigenaardig, want ik was toen bezig met de bestudering van de sterrenbeelden. Dat mocht ook niet, dus hè, nou ja. Hè? Dat kan ik nou ook wel vertellen. En dat begint bij het sterrenbeeld maagd, want dat is het eerste teken van de dierenriem officieel. Dat zijn ze ook vergeten, maar het is echt zo. Het begint allemaal bij een maagd, dat is meestal zo trouwens. Hè? En ja, toch? Of niet? Die riem begint bij teken maagd. En toen bleek dat, dat de maagd natuurlijk een verwijzing was naar, naar de geboorte van de Heer Jezus. En naar Maria, zal ik maar zeggen. En naar, naar nog wat dingen die in de Bijbel zo voorkomen. Maar toen bleek dat in de andere godsdiensten over de hele wereld sprake is van maagden die voortbrengen. Het is eigenaardig, omdat men ons probeert wijs te maken dat zoiets niet, helemaal niet kan. Hè? Men zegt van die maagdelijke geboorte, ach, dat is maar een verhaal. Dat kan natuurlijk niet. Men wil ons vertellen dat dat niet kan. Het eigenaardig is toen dat ik was al op zoek naar een maagd, omdat die overal genoemd wordt in de godsdienst. En aan alle godsdiensten wordt gesproken over die maagden die wel degelijk voortbrengen. En ik zocht toen onder het Griekse woord parthenos. In de encyclopedieën en zo, hè, wat er allemaal over gezegd wordt. Want parthenos is Athene parthenos der Grieken. Een godin van de Grieken die een maagd was en die toch een zoon voortbracht. In ieder geval Apollo, geloof ik. Maar het gaat nog wel een paar keer verder, dat verhaal, hoor. Maar hoe dan ook, ik zocht dat in de woordenboek op en toen bleek dat parthenos er niet in stond. Maar een woord wat er wel stond, op diezelfde bladzijde dus, was het woord parthenogenese of parthenogenesis. En daar had ik nog nooit van gehoord. Maar dat bleek de wetenschappelijke aanduiding te zijn voor het verschijnsel dat wel degelijk de maagd zwanger wordt en voortbrengt. Eigenlijk moet ik zeggen, en een zoon baat, want precies zo zit het. Een wetenschappelijke term voor het verschijnsel dat de maagd zwanger wordt en voorbrengt. Let wel, onder de mensen komt het niet voor. Ja, sommigen beweren van wel, maar dat kunt u wel vergeten, hè? Maar onder de mensen komt het niet voor. Maar je kunt niet zeggen dat het in de natuur niet voorkomt, want in de natuur komt het wel voor. En waar kwam het dan voor? Nou, in ieder geval bij de bij. En verder nog bij bepaalde soorten andere insecten, verwante insecten. En verder bij, heel gek, maar bij slangen. Bepaalde soorten slangen. Maar het is allemaal hetzelfde principe. Het is namelijk zo dat alle mannelijke bijen geboren worden uit onbevruchte eicellen. En men noemt dat een maagdelijke geboorte. Men noemt dat parthenogenese. De wetenschappelijke term zegt dus, het is een wording, dat is genezen, hè, of genesis. Het is een wording uit parthenos, namelijk uit de maagd. Dat wil zeggen, het is een proces wat in de natuur bekend was. Maar toen moest ik dus vannood de bijen gaan bestuderen. En toen, toen viel ik van het ene in het andere natuurlijk. Hè? Want het eigenaardige is dat een bijenkolonie dan weliswaar bestaat zo in de zomermaanden uit pakweg zo'n 50.000 bijen. Maar dat er eigenlijk maar één vrouw bij is. Ja, één vrouwtjes bij is. Hè? Ja. Eén die door de imkers, de bijenhouders, genoemd wordt de moer. Heel oneerbiedig. Dat is kort voor moeder. Hè? Maar die officieel genoemd wordt de koningin. De koningin der bijen. Dat is de enige echte vrouw, want het grootste deel van de andere bijen zijn inderdaad vrouwtjes. Tenminste, er hadden vrouwtjes moeten zijn, maar het zijn onvolgroeide vrouwtjes. Dat wil zeggen, ze zijn steriel en ze hebben onvolgroeide geslachtsorganen. Ze zijn nooit geslachtsrijp geworden. Ze zijn onvolgroeide vrouwtjes. Dat wil zeggen dat we te maken hebben met slechts één koningin, één vruchtbare vrouw en verder met, laat ik maar weer zeggen, zo'n 50.000 vrouwelijke bijen. Want aan mannelijke bijen, nou, mannelijke bijen zijn er lang niet altijd, maar er zijn er hooguit een paar honderd in zo'n grote kolonie. En als het heel veel is, zijn het er een stuk of 1000, 1500 hooguit. Maar het is bijna te verwaarlozen. Kortom, het is een hele vrouwelijke gemeenschap met maar één, met één echte vrouw, één vrouw die kan voortbrengen. Dat is één bijzondere zaak in verband met die bijen. Een andere bijzondere zaak wil ik u meteen noemen. Dat is dat deze bijen wonen in raten die zij zelf bouwen. En deze raten hebben een heel merkwaardige vorm, namelijk die van de zeskant. En ik weet niet hoe dat zit, maar ik herinner me als de dag van gisteren dat ik dat op school heb moeten leren dat dat zeskante raten waren. En ik heb het thuis nog ergens in een boek staan. Daar staat in dat het zeskante raten zijn, omdat als het vierkante raten geweest waren, wat immers een veel eenvoudiger vorm is, dan had die bij de honing zo moeilijk uit die hoekjes, uit die van 90 graden weg kunnen halen. En dat werd ons ook inderdaad zo. Zo moesten we dat echt leren, die onzin. En zelfs ik kwam niet op het idee, ook toen niet, op het idee om te vragen hoe het dan kon dat een bij wel in staat was om honing te halen uit een bloem. Als hij niet honing kan halen uit een hoekje van 90 graden, hoe versiert hij het dan om honing te halen uit een bloem? Dus dat is allemaal maar onzin, maar dit is wetenschappelijk dus, hè. Hij maakt zeskantige raten, want die hoeken zijn groter. Is het niet 120 graden, zo'n hoek? Nou, reken dat maar eens uit. En daar kan hij dan de honing beter uithalen. Dan kun je altijd vragen, waarom maak je het dan niet gewoon rond? Heeft hij helemaal geen hoeken? Hè? Weet je veel, allemaal onzin. De vraag blijft gewoon waarom het een zeskante raad is. Nou, daar had ik al niet zoveel moeite mee, omdat de zeskant nog altijd de uitbeelding is van het getal zes. En eigenlijk dezelfde betekenis heeft als de zespuntige ster. De Davidster. En de zeskant, of de regelmatige zeshoek, is in ieder geval weer het teken van David. De Davidster, of hoe dan ook, het teken van Salomo. En het heeft dus in ieder geval te maken iets met Israël. En het is zo zonder meer duidelijk dat die hele bijenkolonie een uitbeelding is van het volk Israël en de roeping van Israël. En dat op zich is heel begrijpelijk, omdat het volk Israël zelf als natie een type is van alles wat je maar bedenken kunt. Van Christus, van de gemeente, van de hele wereld, van de volkeren, noem maar op. Van alles. Al de dingen worden geïllustreerd ergens op een of andere wijze in de geschiedenis van Israël. Dus als ik nou zeg dat de bijenkolonie een uitbeelding is van het volk Israël, dan is dat een heel voor de hand liggende zaak. Maar ik moet eerst wat anders zeggen, want het woord voor bij in het Hebreeuws is dabar. En dat is precies hetzelfde als het woord woord. Wat in het Grieks heet logos, namelijk het woord. In het begin was het woord, in het begin was de logos. Dat heet in het Hebreeuws dabar. In het begin was dabar. Nou weten wij dat het dan vertaald moet worden met woord. Maar waarom zouden we niet vertalen met in het begin was de bij? Want het is precies hetzelfde. Het punt is dat een bij een uitbeelding is van het woord en daarmee van Christus. En het draagt dezelfde naam. Het wordt met dezelfde letters aangeduid. De bar, het woord. De bij is het woord. Vandaar dat de honing een beeld is van dat wat het woord voortbrengt. Ja, dat wat de bij voortbrengt, maar dat is hetzelfde. Want de bij en het woord zijn synoniem. En zelfs tot in een Nederlandse taal vinden we die waarheid terug. Want een mannelijke bij is bij ons een dar. We hebben de bij weggelaten. Maar een dar. Dus een bij is een mannelijke bij is in ieder geval een uitbeelding van de Heer Jezus. En dat betekent dus dat die bijenkolonie een beeld is van het volk van de Heer Jezus, namelijk het volk Israël. Dat is makkelijk genoeg. Maar er zijn ontzettend veel bijzonderheden te vermelden in verband met de bijen. Het belangrijkste is dat de voortplanting slechts gebeurt via één enkele bij. Dat wil zeggen, niet via het hele volk, niet via al die bijen, maar via die ene. Ik heb altijd de neiging om dat dan maar te noemen het gelovig overblijfsel. Ja, ik moet het een beetje vlug zeggen en ik hoop dat u het dan begrijpt. Hè. Je moet wat Bijbelse terminologie kennen, want het wordt nou natuurlijk wel een beetje ingewikkeld. Hè. Maar door onder al die bijen, die vele duizenden, is er maar één die vrucht kan brengen. En al die anderen zijn onvruchtbare vrouwen. Nou, je moet de Bijbel eens op nalezen wat er allemaal daarover gezegd wordt. De onvruchtbare vrouw is in ieder geval een beeld van Israël. De vrouw van Jehovah, de vrouw des Heren, die geen vrucht voortbracht. Sterker nog, die het zaad ook niet wilde ontvangen, want het zaad is het woord van God en dat wilden ze niet. En toen het woord vlees werd en onder hen woonde, hebben zij hem niet willen kennen. En hebben ze hem niet willen aannemen. Dat wil zeggen dat nooit bevruchting plaatsvond en de vrouw bracht niet voort. Was er ook niet toe in staat, feitelijk. Dat is de geschiedenis van Israël. Het wordt geïllustreerd in de diverse onvruchtbare vrouwen die we in de Bijbel kennen. Maar het wonder daarvan is altijd nog geweest dat ze uiteindelijk wel voortbrachten. Hanna, Samuel en Sarah, Isaac, om maar eens wat te noemen. Hè. En dat geldt voor de schepping ook, want de hele schepping is in feite die vrouw. Maar dan de vrouw van God, om het dan maar zo te zeggen. De schepping zal moeten voorbrengen. De schepping is van nature onvruchtbaar. Maar is vruchtbaar gemaakt door God zelf. En wel door het woord. Ja, het is moeilijk om het samen te vatten, want ik weet nooit waar ik ergens moet beginnen. Want het eigenaardig is namelijk dat van oorsprong allebei die eitjes, hè, gelijk zijn. Als ik praat nou even over die vrouwtjes, zijn allemaal gelijk. Maar die bijen die maken namelijk van tevoren één erg grote cel. En dat is dan de koninginnencel, of de moerdop, zoals men dat heel onerbiedig noemt. Het ei wat daarin gelegd wordt, wordt met speciale zorg behandeld. En de larve die eruit komt, wordt met speciaal voedsel gevoed door de andere bijen. Namelijk door uitsluitend de zogenaamde koninginnenmelk, of koninginnenpap, of koninginnengelei. Dat is namelijk een vocht wat wordt voortgebracht door die werksters, door die andere vrouwelijke bijen, die produceren dat in klieren in hun kaak. Dus het is eigenlijk een soort moedermelk, als het er nou helemaal over gaat. Maar alleen dat spul wordt gegeven aan deze ene larve die in die moerdop zit, in die grote cel. Want dat moet de koningin worden. Alle andere larven krijgen uiteindelijk ook honing en stuifmeel. Alleen deze larve niet, want deze larve moet zich ontwikkelen tot koningin. Dat wil zeggen dat het voedsel van deze larven bepalend is voor het feit dat ze een vruchtbare vrouw wordt en dat haar geslachtsorganen zich ook inderdaad volgens de normale wijze ontwikkelen. En bij al die andere bijen gebeurt dat niet. Het is dus een kwestie van voedsel. Als ze het goede voedsel krijgen, of het juiste voedsel moet ik zeggen, dan worden ze vruchtbaar en worden ze een koningin. En als ze het andere voedsel krijgen, dan blijven ze onvruchtbaar, volgroeien namelijk niet. En zullen hun leven slijten als werkster in plaats van als koningin. Het is net het verhaal van Assepoester, hè? Maar het is een kwestie van voedsel. Maar dat is in verband met deze wereld ook het geval. Men moet een goede voedsel krijgen. Dat wat van oudsher gegeven wordt. Dat wat overgeleverd wordt door de oude generatie. Dat wat God deze wereld meegegeven heeft, namelijk zijn woord. Dat wat geproduceerd wordt, wat speciaal ervoor bestemd is. Die volgroeiing heeft dus te maken met het juiste voedsel. Alleen het merkwaardig is dat een gewone werkbij die dat voedsel niet gekregen heeft als larve, maar die dat gekregen heeft plus, dus veel minder koningin, maar plus honing en of nectar eigenlijk en stuifmeel, die wordt een gewone werkster, maar die werkster leeft maar 6 weken. Om precies te zijn 2 x 3 weken. 2 x 3 weken der dagen. Hè? En een koningin die leeft 5 à 6 jaar. Dat is nogal wat. Ik weet niet wat voor een verhouding dat is. Dat is bijna ongelooflijk. En het enige verschil was dat deze koningin als larve, en dat was maar gedurende 6 dagen, als larve ander voedsel kreeg. Een andere verhouding althans. Daar gaat het nou even om. En ik vertel dat zo omdat men pogingen in het werk stelt om die koninginnenpap, die koninginnengelei van bijen te winnen. Om daaruit misschien een soort levenselixer te produceren, waardoor men het leven zou kunnen verlengen. Want het is nogal niks, doordat die paar milligrammen die daar een rol spelen, dat die in staat zijn om het leven van die bij zo sterk te verlengen. Van 6 weken tot 6 jaar. Dus dat is 50 keer zo lang. Ongeveer dan. Dat is bijna ongelooflijk. Maar zo werkt het wel. Nou, ja, meer kan ik daar zo gauw niet over zeggen. Het punt is dat deze koningin, die in de eerste dagen van haar bestaan, in de eerste weken van haar bestaan moet ik zeggen, ooit een keer uitzwermt, achterna gezeten door enige mannetjes, waarna de bruidsvlucht plaatsvindt, waarbij de koningin bevrucht wordt, Alleen is dat niet de goede term. Want wat er gebeurt is dat zij het sperma ontvangt en er niks mee doet. Er bewaart namelijk. Er vindt geen bevruchting plaats. Wat plaatsvindt is dat de sperma wordt overgedragen aan deze moer, aan deze koningin, die het bewaart in een daartoe bestemd zakje. Hoe vindt u dat? He? Ja. En wat doet ze daar nou mee? Nou, in eerste instantie helemaal niks. Want wat er nou vervolgens gebeurd is, dat deze koningin, deze nieuwe koningin, uiteindelijk eieren gaat leggen in een enorm tempo. Dat hou je niet voor mogelijk. Iets van 1.500 per dag, notabene. Waarbij de koningin bepaalt het geslacht van het eitje. En dat is een hele bijzondere. Dat gaat namelijk zo, dat er zijn in principe twee soorten van raten in de korf of in een bijenkast of in een nest. De normale maat en een maat die iets groter is. In de iets grotere raten worden eitjes gelegd die niet bevrucht worden. En daar komen de mannetjes uit. En in de gewone cellen worden eitjes gelegd die wel bevrucht worden. En daar komen vrouwtjes uit. Zodat de bevruchting niet bepalend is voor of de eitjes uitkomen of niet, maar de bevruchting is bepalend voor het geslacht. Want er wordt sowieso wel voortgebracht. En er komt nog wat anders bij, dat die bruidsvlucht, die is in principe eenmalig. Het gebeurt wel eens vaker, maar het hoeft helemaal niet. In de praktijk is het namelijk zo, dat in die eerste de beste bruidsvlucht van die koningin zijn voldoende sperma ontvangt voor het hele leven. Zodat de paring in feite maar één keer plaatsvindt voor altijd. En dat is dan voldoende, waarbij de bevruchting later geregeld wordt door de koningin zelf, waardoor het geslacht bepaald wordt. En wanneer ik daar de toepassing van moet maken, is het ineens simpel, als je tenminste die Bijbelse waarheid kent. Want zaad in de Bijbel is in ieder geval het woord van God, laten we maar zeggen het evangelie of zo, hè. Dat wat nieuw leven moet voortbrengen. En het punt is dat als Paulus gevraagd wordt wat de zegeningen zijn van Israël, dan wordt in de eerste plaats gezegd dat de eerste zegen is dat hun de woorden God zijn toebetrouwd. Aan Israël is namelijk gegeven het zaad, de woorden Gods namelijk. Dat wil zeggen dat uit Israël nieuw leven tevoorschijn zou moeten komen. Want het zaad voor dat nieuwe leven is ontvangen. Maar het punt is nu dat wij uit de Bijbel weten dat Israël tot op heden dat zaad afwijst. Dat wil zeggen, het heeft het wel ontvangen. De zaligheid is uit de Joden, maar Israël zelf moet dat zaad niet. Dat wil zeggen dat er feitelijk helemaal geen bevruchting heeft plaatsgehad. Israël beheert dan misschien het woord van God, maar Israël accepteert het woord van God niet. Dat zijn twee totaal verschillende dingen. En wat de Heer dan zegt is ongeveer dit. Zou ik die de baarmoeder open niet voortbrengen? Dus Jesaja 66 geloof ik. Maar er wordt over gesproken over het feit dat de Heer degene is die de baarmoeder opent. En hij zegt dan breng ik voort ook. En het punt is, dat is precies wat er gebeurd is. Dat zaad, dat woord van God, dat evangelie zal ik maar zeggen, is gebracht aan Israël. Het wordt beheerd door Israël. Het is daar ontvangen, maar niet geaccepteerd feitelijk. Er vindt geen bevruchting plaats, maar er wordt wel voortgebracht. Ondanks Israël. Alleen, wat er voortgebracht wordt, is niet vrouwelijk, maar mannelijk daardoor. Want wat er voortgebracht wordt tot vandaag aan de dag, is de gemeente, en de gemeente is mannelijk, want de gemeente is het lichaam van Christus die de man is. Dat wat voortgebracht wordt nu uit Israël, is mannelijk. Juist omdat geen bevruchting heeft plaatsgevonden. En wanneer in de toekomst Israël zelf alsnog dat woord zal accepteren, namelijk geloven, dan zal ook een vrouw worden voortgebracht, of vrouwen zelfs, want dan zal niet alleen Israël wedergeboren worden, maar dan zullen alle volkeren der aarde worden wedergeboren. Maar dat is nadat bevruchting heeft plaatsgevonden. En tot vandaag is dat nog niet gebeurd. En u ziet dat die kwestie van die parthenogenese niet eens alleen op de Heer Jezus van toepassing is in verband met de geboorte uit de maagd Maria, maar dat het tevens van toepassing is op de totstandkoming van de Christus, namelijk het lichaam van Christus, de gemeente. En ja, mannelijke bijen worden geboren. Het zijn er niet veel, het is een minderheid. Want de grote meerderheid bestaat uiteindelijk uit vrouwen. Die mannetjes die zijn, vormen een klein deel van de bijenstaat. Maar ja, ze hebben er aandeel in. En ja, het is heel eigenaardig. Wij hebben een woord voor wat die mannelijke bijen doen. Ja, kijk, ze doen namelijk niks. Ze kunnen niet eens wat. En in het Nederlands heet dat ze darren wat rond. Ronddarren komt daar vandaan. Dat wil zeggen, ze doen wel wat, maar het heeft geen betekenis. Ze werken niet, ze dwalen wat rond. Ze vliegen wat in, ze vliegen wat uit, ze lopen wat in de korven, ze vliegen buiten wat rond. Ze zijn nergens voor nodig. Ja, zegt de wetenschap, ze zijn alleen nodig voor de voortplanting, maar dat waag ik te bestrijden. Huh? Want dat is niet strikt noodzakelijk. Want mannelijke bijen worden geboren uit onbevruchte eicellen. Uit onbevruchte eitjes. Zie? Dus die mannelijke bijen zijn er helemaal niet bij nodig in feite. Het was één keer dat genereringsproces op gang is, zijn die mannelijke bijen helemaal niet meer nodig. Waar ze voor nodig zijn, nou, is in feite dus helemaal voor niks. In de korf zelf spelen ze geen rol. Integendeel, en ze kunnen niet eens wat. Ze kunnen niet eens zelf hun eigen voedsel verzamelen. Wat ze moeten is namelijk, als ze eten willen hebben, dan moeten ze een van die werksters, de vrouwelijke bijen, aanklampen, heet dat, hè. En dan worden ze gevoerd alsof het kinderen zijn. Ze halen hun voedsel dus bij de vrouwtjes en zelf doen ze niks. Ze hoeven ook niks te doen. We hebben de Bijbel gelezen. Romeinen 4 hebben ze gelezen. Ik ken die tekst inmiddels al. Romeinen 4. Hè? Want degene die niet werkt, maar gelooft. Hè? Degene die niet werkt, maar gelooft. In hem die de goddeloze rechtvaardig wordt, zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Dat is het hele verhaal. Die daaruit hoeven niks. Het enige wat ze doen is honing eten. En dan krijgen ze aangereikt door de vrouwtjes, want de zaligheid is uit de Joden. En daarom zijn ze een perfect beeld van de gemeente, van de gelovigen van vandaag aan de dag, die tot stand gekomen zijn uit het ongeloof van Israël, uit onbevruchte eieren moet ik dan misschien zeggen, en die gevoed worden wel degelijk vanuit Israël, want de zaligheid is uit de Joden, uit dit woord van God. Het is beschikbaar. Mannelijke bijen doen dus verder niks. Het enige wat van die mannelijke bijen verteld kan worden en wat van belang is om te noemen, is dat ze betrekkelijk kort leven, namelijk alleen in de zomer. In de winter, in de overwintering, zijn er namelijk helemaal geen mannen. Want het verschijnsel is dit, dat op een gegeven moment in het najaar de mannelijke bijen niet langer welkom zijn in de korf. Dat wil zeggen dat die vrouwtjes het weigeren om hen voedsel te verschaffen. En wat ze dus proberen is die mannetjes uit de korf te werken, uit de kast te werken. Dat gebeurt ook, inderdaad. Maar wat er gebeurt is dat ze zo'n mannetje eruit werken, maar die man die komt gegarandeerd terug. Die wil die korf in, daar is een hele goede reden voor. Want dat is de enige plek waar hij zijn voedsel kan halen. Is niet anders. Hij kan zelf, die kan niet voor zichzelf zorgen. Maar goed, het mag u van mij betreft vergeten. Waar het om gaat is dat hij inderdaad die korf uitdrukkelijk in wil. Maar voor de ingang van die korf of van het nest zijn wachters, zijn speciale bijen die belast zijn met de bewaking van de korf. En wat er gebeurt is dit, dat zo'n mannelijke bij die eerst eruit gejaagd is, alsnog weer naar binnen gaat. En vervolgens weer de kast uitgedreven wordt en dan buiten de poort, dus de term, buiten de poort gedood wordt, doodgestoken wordt namelijk, en hij is weerloos, want die vrouwelijke bijen die hebben een angel. Eigenlijk, moet je je voorstellen, eigenlijk is die angel een legboor, Insecten hebben legboren, zoals muggen, weet je wel. Muggen steken, maar het is een legboor. Dat wil zeggen, ze schuiven een pijp in je hand of in je lichaam ergens. Hè, en door die boor, door die pijp, plaatsen ze een eitje. Dat zijn dingen die gebeuren. Daar dient een legboor voor. Nou, ik geloof dat de mug het zo niet doet, maar daar wil ik het nou niet over hebben. Maar het bijzondere is dat die bijen een legboor hebben als angel, maar dat ze in werkelijkheid onvruchtbaar zijn. Dat wil zeggen, ze hebben het ding sowieso nergens voor nodig. Maar waar ze het voor gebruiken, dat wil zeggen een vergroeid geslachtsorgaan eigenlijk, waar ze het voor gebruiken is om de mannetjes te doden. Het werkt precies averechts. En de mannetjes hebben dat uiteraard niet, want die hebben geen legboor, dus hebben ook geen angel, hè. Zijn volstrekt weerloos. Maar nadat het met één bij gebeurd is, gaat dat hele verhaal zo verder, want uiteindelijk melden zich alle mannelijke bijen voor de korf en worden ter plekke gedood. Gaan de korf in, worden uitgedreven en gedood. Ik heb er foto's van gezien, waarbij een hele berg van die darren dood ligt voor de ingang van de korf. En het is gruwelijk om te zien, vooral als je de betekenissen van kent, omdat er natuurlijk ziet op dat wat van de Heer Jezus gezegd wordt, die geleden heeft buiten de lege plaats, die uitgeworpen is buiten de lege plaats en die buiten de poort gekruisigd is. En dat is wat in deze darrenslacht, want zo heet het, gesymboliseerd wordt. Maar hoe dan ook, deze bijen als beeld van het Joodse volk, maar daardoor ook als beeld van de schepping in het algemeen. Want niet alleen Israël heeft de Heer buiten geworpen, maar ook de wereld heeft hem niet gekend en hem verworpen. Er verandert niks aan dus. Hè. Maar deze hele typologie, die slaat dus op de totale schepping die de Heer afwijst, maar desondanks vrucht voorbrengt. Want wat er wordt voorgebrengd, ondanks alles, Is honing. Wat de bijen verzamelen is aan de ene kant stuifmeel en nectar, maar dit wordt verzameld in de raten en in die raten ontwikkelt de nectar zich tot honing. Honing die in de meeste gevallen dus gepikt wordt of door andere beesten of door mensen. En de bijen moeten het meestal dan met andere voedsel stellen. Maar hoe dan ook, ze zorgen voor het voedsel. Het wordt wel degelijk voortgebracht. En deze honing is daarom een beeld van al wat het woord van God voorbrengt. Van kennis der wijsheid, van geloof en wat is meer zijn. Alle details van het leven erbij. En er zijn er heel wat, maar ze willen me op het ogenblik ook allemaal niet meer te binnen schieten, hè. Al deze details spreken over het werk wat de Heer doet, wat God doet. En ze zijn zelfs een uiteenzetting van de diverse perioden uit de heilshistorie. Ja, inderdaad. Want het leven van een gewone werkbij bijvoorbeeld valt uiteen in 2 × 3, 3,5 zeggen sommigen, weken. Twee gelijke helften, dat is de geschiedenis van Israël ook zo, valt in twee delen uiteen. En zelfs verschillende onderdelen uit de geschiedenis van Israël vallen in twee gelijke delen uiteen. Het eerste deel van het leven van de bij vindt plaats in de korf, waarbij ze de jonge bij eerst de larven moet verzorgen en later de korf moet schoonhouden, zal ik maar zeggen, gedurende 3 weken. En daarna volgen 3 weken, of 3,5 week, waarin ze een leven heeft als werkbij of als haalbij, wordt het dan genoemd. Dat wil zeggen dat ze uitvliegt om honing te verzamelen, hetgeen een dermate slopende bezigheid is dat ze dat niet overleeft. Dat 3,5 week de langste tijd is die ervoor bemeten is. Maar hoe dan ook, op de een of andere wijze zijn al die details uitbeeldingen van wat God tot stand brengt. En spreekt het over wedergeboorte op verschillende wijzen. Spreekt zelfs over de totstandkoming van de man, namelijk van het lichaam van Christus van de gemeente. Spreekt over de wedergeboorte van Israël. Spreekt over de ballingschappen van Israël en van de mensen in het algemeen via het eigenaardige zwermen wat bijen doen. Immers, wanneer er nieuwe koningin geboren worden, dan in de regel zwermt de oude koningin uit. Die gaat dan voor het eerst, voor de tweede keer van de leven, de korf uit. De eerste keer is bij de bruidsvlucht. En de tweede keer vliegt ze uit als de korf te vol wordt en de nieuwe koninginnen op het punt staan te verschijnen. En dan vliegt ze uit met duizenden bijen achter zich aan en strijkt ergens in de omgeving neer, waarin haar volgelingen aan haar klitten. Dan hangt er gewoon een tros aan een tak. Ik heb het inmiddels meerdere malen gezien. Je weet niet wat je ziet, hoor. Dan zwermt een heel volk uit en gaat feitelijk in ballingschap. Want dat is het. Zwermt uit naar een ander nest. Want ze gaan eerst in ballingschap hangen aan zo'n tak. En van daaruit gaan er enkele verkenners op zoek naar een geschikt onderkomen. En op dat moment wordt het tijd dat de imker erbij komt. Want het enige wat hij hoeft te doen is er een nieuwe korf of kast onder te houden. En die tros af te kloppen. Ik heb het een keer zien doen. Afkloppen en dan valt die hele tros die valt in zo'n korf. En dan gaat de deksel erop en dan hebben ze een nieuwe woning. Ja, en als de imker dat niet doet, dan zorgen ze er zelf voor. Maar dan wordt het wat moeilijker om daarna zo'n kolonie nog te verhuizen. Maar hoe dan ook, het zwermen, dat is een beeld van in ballingschap gaan, het uitgaan. En het is zelfs een beeld van het uitgaan zoals het genoemd wordt in de Hebreeënbrief. Het uitgaan wat wij doen, het met Christus uitgaan buiten de lege plaats. Een ander onderkomen zoeken. Het was hetzelfde wat de Heer zei tot zijn geest. Kom jij maar eens uit die vijgenboom. Want de vijgenboom en de bijenkolonie zijn beide een beeld van de staat Israël. Op enige wijze. En het is een beeld van, ga uit. Zoals de apostel Paulus uitging uit het Jodendom. Dat gebeurde wel degelijk. In ballingschap, in gevangenschap. Inderdaad, naar Rome. Zo zijn wij uitgegaan buiten de lege plaats. Niet alleen uit het Jodendom. Oorspronkelijk is het christendom immers een Joodse secte eigenlijk. Hè? Vindt daar wel zijn oorsprong. Maar het is niet alleen een uitgaan buiten het Jodendom. Het is uitgaan zelfs uit de hele wereld. Uitgaan buiten de lege plaats. Niet alleen Jeruzalem, maar de hele wereld als zodanig. Omdat we deel hebben gekregen aan de nieuwe maatschappij. Een nieuw volk, een nieuwe staat, een gemeente. Een volk tot eer van zijn naam. Nou, en al die waar, en dan zou ik weer ook verder gaan over de granaatappel, want op den duur verdwaal je natuurlijk prompt, hè. Allemaal dezelfde waarheden vind je op de verschillende gebieden van de natuur geïllustreerd. Nou, daarmee is onze tijd ruimschoots verstreken, dacht ik, hè. Ik moet het hierbij laten. Ik heb niet het idee uitgesproken te zijn, dat niet. Maar ik dacht dat we weer voldoende materiaal hadden om ook deze dingen verder te onderzoeken. En niet dat het erom gaat, laat ik dat dan nog zeggen, niet dat het erom gaat dat wij de natuur zouden onderzoeken vanwege deze dingen. Maar ik geloof wel dat het van groot belang is om het principe van deze dingen te kennen, omdat ze stuk voor stuk in de Bijbel aangehaald worden en dat ze illustratief zijn voor Bijbelse waarheden. De Bijbel verwijst naar de natuur, waardoor de natuur een illustratie geeft van de waarheden die we in de Bijbel vinden met betrekking tot stand komen van de nieuwe wereld, de nieuwe schepping in Christus. Amen.